Wij willen vanavond weer lezen uit Openbaring hoofdstuk 2. En wij lezen de langste van alle zeven brieven, dus dat wordt een lange, lange avond. Vanaf vers 18, Openbaring 2, daar horen wij de boodschap voor Thyatira. Openbaring 2, vers 18. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira, dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw volharding. En dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste. Maar ik heb tegen u dat u de vrouw Izebel, die zich een profetes noemt, laat begaan. En zij misleert en misleidt mijn slaven om te hoereren en afgodenoffers te eten. En ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren en zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, ik werp haar op een bed en werp hen die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van haar werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek en ik zal u geven ieder naar uw werken. Maar tot u zeg ik, tot de overigen in Thyatira, allen die deze leer niet hebben, die de diepten van de Satan, zoals zij zeggen, niet hebben gekend, ik leg u geen andere last op. Wat u echter hebt, houd dat vast, totdat ik kom. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, die zal ik macht geven over de volken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als pottenbakkersvaten worden zij verbrijzeld, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Als u deze avonden geregeld hebt bijgewoond, dan weet u dat wij proberen om praktische lessen aan deze brieven te ontlenen. Maar ook dat wij deze brief leggen naast de kerkgeschiedenis, zo van direct na de apostolische tijd tot op de wederkomst van Christus. Ik heb u dat al verschillende keren uiteengezet. Ik ga nu weer niet die inleiding houden. Maar dan weet u nog dat in de brief aan Efeze wij nagedacht hebben over die tijd direct na het heengaan van de apostelen. En hoe we bij de brief aan Smyrna nagedacht hebben over de tijd van de grote christenvervolgingen tot op het begin van de vierde eeuw, toen dat heidense rijk juist een christelijk rijk werd. Dat is de brief aan Pergamus die daarover schrijft. En dat leidt ons dan vanzelf tot de brief aan Thyatira. Dat is niet alleen de langste brief, maar hij beschrijft in de kerkgeschiedenis ook de langste periode. Het is wat wij wel eens noemen de donkere middeleeuwen. Tikkeltje overdreven, want zo donker waren ze niet. Die term is eigenlijk bedacht door mensen die de moderne tijd en de oudheid zo mooi vonden. En die 10 eeuwen daartussen, dat was maar een beetje minder waardig. Maar toch wel donker, in elk geval als je kijkt naar het kerkelijk landschap. Laten we ongeveer beginnen bij het jaar 600, toen Gregorius de eerste paus werd. En hij was eigenlijk de eerste bisschop van Rome, de eerste paus, die ook daadwerkelijk de hele christenheid onder zich had. En deze periode gaat dan door tot op de moderne tijd, tot op het jaar 1500 pakweg. In 1517 begint de reformatie. Dat is bijna de helft van de hele kerkgeschiedenis. 900 jaar. Van 600 tot 1500. En dat is des te treffender, want in deze brief wordt een zeer negatief oordeel over deze gemeente uitgesproken. Terwijl wij toch gelezen hebben in vers 21, ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren. En zij wil zich niet bekeren. En dat is heel letterlijk die tijd van 900 jaar. De kerk van die tijd is de Rooms-Katholieke kerk. We kijken nu verder naar de westerse geschiedenis. Sommigen menen dat Pergamus eigenlijk de kerk is die in het oosten voortgezet is als de Grieks-Orthodoxe en de Russisch-Orthodoxe kerk. Kerken, dat zijn er nogal wat, die Oosters-Orthodoxe kerken. Maar dat laten we nu verder maar zitten. Tot aan het schisma trouwens, in de 11e eeuw, was die kerk Oosters en Westers ook nog steeds één kerk. In deze periode is dat die grote scheiding gekomen, die minstens zo ingrijpend was als de reformatie. Als het gaat om het verdelen van christenen. Dit oordeel dat over deze kerk gegeven wordt, is het oordeel over de Rooms-Katholieke kerk in de middeleeuwen. Dat kun je niet zomaar doortrekken als een oordeel over de Rooms-Katholieke kerk van vandaag. Want een aantal wantoestanden die we in die tijd vinden, die zijn er vandaag helemaal niet meer. Al zeker niet in die mate en zeker niet erger dan bijvoorbeeld in protestantse kerken of gemeenten. En bovendien, je moet altijd onderscheid maken, dat zullen we ook in de brief zien, tussen de kerk als systeem en individuele gelovigen. In deze brief is juist heel veel aandacht voor de individuele getrouwen die er ook in die Rooms-Katholieke kerk waren en die blijven tot aan de wederkomst. Het is dus heel belangrijk om genuanceerd erover te denken. Ik hoor nog wel eens protestanten spreken over de kerk in de middeleeuwen alsof dat ons niet aangaat. Dat is een andere kerk dan de onze en men vergeet dan dat er in die tijd nog helemaal geen andere kerken waren. De Rooms-Katholieke kerk van de middeleeuwen is ons aller voor. Dit gaat aan ons allemaal vooraf, of je nou evangelisch of protestants, gereformeerd of wat dan ook bent. We komen allemaal uit diezelfde kerk. Met andere woorden, dit gaat niet over anderen. Het gaat niet over een andere kerk. Het gaat over de kerk die ook in die tijd onze kerk was. Die historische verbinding, vooral als mensen weinig historisch besef hebben, wordt nog wel eens een keer vergeten. De kerk was toen nog één. In 1053 vindt dat schisma, 1054 vindt het schisma plaats. Toen zijn die Oosterse kerk afgehaakt, maar hier in het westen blijft die kerk één tot aan de reformatie. En daar gaan we het de volgende keer nader over hebben, want in Sardis wordt het protestantisme beschreven, dat daaruit voortgekomen is. Het is onze kerk, het gaat ons aan. Wat Pergamus betreft hebben we gezien dat die kerk zich bevindt in de schaduw van de troon van Satan. Dat kon dus ook niet helpen. Maar het betekende wel dat in die tijd de wereld dreigde te heersen over de kerk. De kerk zocht ook de bescherming van de wereld. Immers de keizer was een christen geworden en men stelde zich onder bescherming van die christelijke keizer. Maar in de middeleeuwen verandert dat geleidelijk. Geleidelijk aan wordt de bisschop van Rome, die de paus genoemd wordt, steeds meer gelijkwaardig aan de keizer. Dat was eerst de keizer over heel Europa natuurlijk. Denk maar aan Karel de Grote rond het jaar 800. Later wordt dat rijk verdeeld, maar dan krijgen we toch vanaf de 10e eeuw het Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie. En dat omvatte veel meer dan Duitsland, ook een groot deel van Italië en de Nederlanden en België, wat dan allemaal zo nu heet, en een groot deel van Oost-Europa. Dus afgezien van Frankrijk met name, omvatte dat nog steeds het grootste deel van West-Europa. En in die tijd was de keizer zeker nog de baas. Zelfs de keizer kon vaak de pausen aanstellen. En dat verandert in de 11e eeuw. Misschien hebt u ooit gehoord, of weet u dat nog, van de middelbare school, 1077, de gang naar Canossa. Waar de Duitse keizer Hendrik de Vierde een knieval moet maken voor de paus. Die laat hem ook nog eens 3 dagen buiten staan, met zijn blote voeten in de sneeuw. Voordat hij hem eindelijk binnenlaat en hem vergeving schenkt. Ze hadden er binnen de kortst mogelijke tijd weer ruzie. Maar daar begint duidelijk zich af te tekenen de macht van de paus, die zelfs die van de keizer van Duitsland, de machtigste politicus vorst van heel Europa, gaat overvleugelen. En een eeuw later is dat helemaal een feit. Twee pausen, Innocentius de derde en Bonifatius de achtste, zijn zo machtig dat, zoals men wel eens gezegd heeft, geen koning in Europa zijn pink kon optillen zonder de toestemming van de paus. De paus beschouwde ook alle keizers en koningen als zijn leenmannen. Dat wil zeggen, hij was de eigenlijke vorst in Europa. Hij beschouwde zich als de stedenhouder, de plaatsvervanger van Christus. Niet alleen in de kerk, maar ook in de wereld. Christus was immers ook wereldlijk heerser. En alle vorsten moesten zich aan hem onderwerpen. En dat deden ze ook in die tijd. Nooit heeft de kerk zoveel macht gehad. Ook politieke macht als in die 12e eeuw. Vooral onder deze twee pausen. Onvoorstelbaar. Dat is later natuurlijk weer afgekabbeld en zeker na 1500 is dat ondenkbaar geworden. Maar intussen was dat in die tijd wel zo. Terwijl in Pergamus de kerk de bescherming zoekt van de wereld, zien wij in Thyatira hoe de kerk de wereld gaat overheersen. De baas wordt in deze wereld. Nou, als u dan kijkt hoe deze brief begint. Dit zegt de Zoon van God. Dan vindt u daarachter twee kenmerken uit het eerste hoofdstuk. Zijn ogen als een vuurvlam, zijn voeten aan blinkend koper gelijk. Alleen daar wordt de Heer Jezus aangeduid als de Zoon des Mensen, in de zin van Daniel 7. Hier is hij de Zoon van God, in een hogere waardigheid. Hij die, zoals Hebreeën 3 het zegt, Heer is, Zoon is over het huis van God. Hij is degene die de ware chef, het ware hoofd is van de kerk. Het ware hoofd van zijn lichaam op aarde. En hij presenteert zich hier als zodanig. Hij claimt zijn rechten tegenover een kerk die zelf meent de rechten in handen te kunnen nemen. Hij is de zoon over het huis. Natuurlijk wist men dat officieel wel degelijk, maar redeneerde de kerk: Christus heeft tot op zijn wederkomst ons die macht in handen gegeven. Ook deze brief zegt: wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Maar in die tijd viel dat wat de Geest zei samen met dat wat de kerk zei. Lees wat de paus zei. Trouwens, tot in de 20e eeuw was dat nog een officiële leer. U weet, in de geloofsbelijdenis volgen die twee dingen ook direct op elkaar. Ik geloof in de Heilige Geest, punt, en dan gaat het meteen door. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. En men legde dat tot in de 20e eeuw, ook in de Rooms-Katholieke Kerk, zo uit. Dat was toch eigenlijk één geheel. Je gelooft in de Heilige Geest, maar dat spreken van de Geest valt samen met het spreken van de kerk. Wat de paus zegt, dat is wat de Geest zegt. In de 19e eeuw kwam daar nog de leer bij van het dogma van de onfeilbaarheid van de paus. Dat is vaak verkeerd begrepen. Ik lees zo vaak in kranten: nou, die paus zegt dat hij onfeilbaar is. Nou, kijk eens, onzin. Die onfeilbaarheid geldt alleen wanneer de paus ex cathedra spreekt. En dat doet hij hoogstens één keer per eeuw of zo. Dat wil zeggen, wanneer hij een nieuw dogma uitvaardigt, dat was de laatste keer in 1950, dan wordt hij geacht onfeilbaar te spreken. Want dan spreekt hij iets uit wat de kerk eigenlijk al die tijd al geloofd heeft. Trouwens, de kerk heeft altijd geloofd dat als de paus werkelijk in functie sprak, ex cathedra zoals het heet, vanuit zijn pauselijke stoel, dan was dat identiek met de stem van de Heilige Geest. De Geest leidt de kerk, leest de Rooms-Katholieke Kerk. En dus kan die kerk, individuele gelovigen wel, individuele pausen in hun gewone leven ook, bisschoppen ook, maar als de kerk spreekt, als kerk bij die heel, heel, heel bijzondere gelegenheden, dan kan zij zich niet vergissen. Dan zou Christus ontrouw worden aan die kerk. Dan is dat spreken van de kerk hetzelfde als het spreken van de Heilige Geest. En daartegenover lees je in deze brief aan de ene kant de Zoon van God in zijn oordelende functie, die alles onderzoekt met die ogen als een vuurvlam, en die alles onder het oordeel van God brengt. En ook hier horen wij: de Geest spreekt tot de gemeenten. En dat is niet hetzelfde dan het spreken van welk mens dan ook. Dat is heel belangrijk. Thyatira gedraagt zich alsof de kerk haar huis is. Het gaat erom dat je luistert naar wat je geestelijke leiders te vertellen hebben. Nou is dat natuurlijk niet alleen maar een kenmerk van Rome. Heel veel charismatische leiders met name claimen precies hetzelfde. Voor de mensen die naar zulke predikanten gaan, is het spreken van de predikant ook identiek met het spreken van de geest. Dat is immers een algemeen menselijke eigenschap. En in zekere delen van het protestantisme, waar de dominees op een zeer, zeer hoog voetstuk staan, dat is lang niet overal het geval, is dat eigenlijk ook zo. Wat de dominee zegt, valt samen met wat de Bijbel zegt. Dat is een menselijke trek. Om wat mensen spreken, mensen die geacht worden heel dicht bij God te staan, gelijk te stellen met wat God spreekt. Terwijl natuurlijk een van de belangrijke dingen van de reformatie is dat uiteindelijk al het spreken van welk gevierd en geëerd mens dan ook ondergeschikt is aan het spreken van het woord. Makkelijk is dat niet, want wie maakt uit wat het woord precies zegt? Dan heb je toch weer mensen nodig die je helpen om te verstaan wat dat woord zegt. Dus het probleem is daarmee nog echt niet opgelost. Maar het is wel een principieel verschil. Het gaat om het spreken van de geest door het woord, nooit buiten het woord om. Maar in elk geval, dat is niet hetzelfde als het spreken van welk mens dan ook. Hoezeer zo'n mens ook al als een mens Gods mag worden aangeduid. Christus is hier degene als de stralende God. Heel vaak heb ik al eerder laten zien, zijn er allerlei elementen in deze brieven die je pas goed gaat begrijpen als je weet hoe het er in die gemeente aan toe ging. Bijvoorbeeld in Thyatira werd een god vereerd met de naam Tirimnos, die geacht werd gelijk te zijn aan Apollo. En Apollo is de zonnegod, de zoon van Jupiter of van Zeus. En hij is de stralende. Zijn bijnaam is Phoebus of Phoebus. De stralende God. En hier zie je hetzelfde, dat de Heer Jezus zijn rechten claimt door zich als deze stralende zoon van God met alle glans die daarbij hoort presenteert. Hij gaat deze gemeente onder de loep nemen. En niet pas aan het eind der tijden. Niet pas bij zijn wederkomst. Maar hij houdt haar hier al, en dat is door de geschiedenis voortdurend gebeurd, hij houdt haar voor hier al een spiegel voor. Als je dat nou allemaal bedenkt, dan is het begin van de woorden van de Heer Jezus hier des te opmerkelijker. Geen gemeente wordt in eerste instantie zo geprezen als deze. Ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw volhardingen, dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste. Dus er zat ook nog een opklimming in. Het was niet alleen maar enthousiasme in het begin, maar een toename. Als je dat vergelijkt met de brief aan de Efeziërs hier. Ik weet uw werk en uw arbeid en uw volharding. Dat is ook mooi. Maar dit gaat nog veel verder. Er is geen brief waarin de gemeente zo geprezen wordt. En daar zit een belangrijke les in. Je kunt soms best aanmerkingen op iemand hebben. Of dat nou je voorganger is of je oudste. Of de gemeente als geheel. Of wie dan ook het woord voeren. Dat kan allemaal heel terecht zijn, maar probeer in de eerste instantie eens je te realiseren, is er ook iets goeds van die persoon te vertellen. Voordat je begint te klagen. In alle brieven van Paulus, zelfs als hij veel heeft aan te merken, zie je dat hij begint met het positieve. De eerste Korinthebrief is een prachtig voorbeeld. Er is één brief met aanklachten tegen die gemeente, maar het begint schitterend. Hij begint met de prijzen wat goed in hem was. De enige uitzondering is de Galatenbrief. Je zou kunnen zeggen, toen was Paulus echt zo boos dat hij meteen met de deur in huis valt. Maar voor de rest is het altijd eerst zoeken naar het positieve. Je kunt nog zoveel klachten hebben over degene die onder jullie het woord voeren, maar probeer nou eens eerst te bedenken wat er voor positiefs is te vertellen. En daarom heb ik ook een beetje moeite, zei ik al, met die uitdrukking de donkere middeleeuwen. Want dat was niet allemaal zo donker. Er zijn prachtige dingen van die gemeente te vertellen. Misschien hebt u wel eens gehoord van de Waldenzen. Dat was zo'n beweging in de 11e eeuw, 12e eeuw, die lang vooraf ging aan de reformatie. Eigenlijk zijn dat ook allemaal voorboden van de reformatie. Maar dat is ook een beetje een protestantse claim, om die mensen allemaal als het ware bij ons te trekken. Dit is nog lang voor de reformatie, 4 eeuwen daarvoor. En toen waren er ook heel positieve hervormingsbewegingen van mensen die heel goed oog hadden voor wat er allemaal mis was in die kerk en probeerden tegengas te geven. Waarbij je dan wel moet zeggen dat de officiële kerk die mensen vaak verschrikkelijk vervolgd heeft. Nou, denk alleen al aan Franciscus van Assisi. Je zou kunnen zeggen het grootste licht dat er in de middeleeuwen in Europa valt te zien. Een man die alleen maar gericht was op geven en niet op nemen. Een man die zijn leven, die ook jong gestorven is, die zijn leven heeft gewijd aan andere mensen. En aan de verkondiging van het woord, van de noodzaak van bekering en vernieuwing. En dat is maar een paar voorbeelden, maar hij is wel iemand die er heel in het bijzonder uitspringt. En die ook door protestanten zeer gewaardeerd wordt. Dat geldt ook voor Thomas à Kempis, over de navolging van Christus. Een boek dat zelfs in vroegere tijden heel vaak als jongelui belijdenis deden, als cadeau gegeven werd. Ik weet niet eens of al die mensen zich wel realiseerden dat de schrijver een katholiek was geweest. En wat denkt u van, om nog even hier in de buurt te blijven, in Deventer had je de Broeders des Gemenen Levens. Dan zijn we al wel in de 14e eeuw aangeland. Dat waren ook van die vernieuwingsbewegingen, van mensen die zochten naar dieper geestelijk leven en die ingingen tegen de geest van de tijd. Je hebt de Katharen gehad of de Albigenzen, nou daar valt ook wel veel op aan te merken eerlijk gezegd. Maar het was in die donkerheid toch ook heel veel positiefs. Je had in Engeland John Wycliffe met zijn lollarden. Mensen die ook pleiten voor het woord van God in beschikking, ter beschikking in de landstaal. Vandaar de Wycliffe-vertalers nog altijd. Je had de Hussieten, u weet Johannes Hus is verbrand op de brandstapel. Maar die Hussieten waren een machtige beweging 100 jaar voor de reformatie, waaruit weer de Boheemse en Moravische broeders zijn voortgekomen, die niet alleen maar een voorbode van de reformatie waren, maar ook van het evangelicalisme. Dus er was heel veel positiefs. Het was niet, we kijken vaak, dat heb je met schoolboekjes ook, je kijkt naar de koningen en de keizers, en dus ook naar de paus enzovoort, en niet naar het gewone volk. Waar vaak heel veel toewijding en vroomheid was, zoals dat vandaag onder katholieken ook het geval is. En daar wijst dit woord op, dat zo positief spreekt over het goede dat in die gemeente was. Maar er staat ook, ik heb tegen u. En in dit geval gaat het om een vrouw. Dat zal best een letterlijke vrouw in die gemeente zijn geweest, al geloof ik niet dat ze echt letterlijk Izebel heeft geheten. Het gaat erom dat die vrouw sprekend leek op Izebel uit het Oude Testament. Sommige handschriften zeggen ook dat u uw vrouw Izebel. Alsof de engel, alsof de Heer Jezus hier spreekt tot Agab. U weet wel, Agab was niet tegen zijn vrouw opgewassen. Dat geldt wel voor meer mannen, maar dat had je in die tijd ook al. En zijn vrouw die heeft zoveel boosheid ingevoerd in Israël, waar de man geen weerwoord tegen had. En dat wordt hem hier kwalijk genomen, dat hij zijn vrouw liet begaan. En dan gaat het over hun kinderen. Nou, u weet dat die kinderen van Agab en Izebel, daar is het slecht mee afgelopen. Door toedoen van Jehu. Dus de Heilige Geest trekt hier een parallel met die geschiedenis uit het Oude Testament. Het zal vast wel een letterlijke vrouw in die gemeente zijn geweest die deze leer verkondigde. Ze noemde zich ook een profetes. En dat is iemand die claimt het woord van God door te geven. En zij zei, het is helemaal niet erg als de christenen deelnemen aan die offerfeesten met alles wat daarbij hoort. Want op die manier kunnen ze een goed getuige zijn. Je hoort die geluiden vandaag ook weer. Doe maar rustig mee, dat is helemaal niet erg. Als christen sta je daarboven, je hebt toch immers de Heilige Geest ontvangen. Dus wie kan jou wat maken? Sterker nog, op die manier kun je van binnenuit misschien wel et cetera, et cetera. Allemaal prachtige woorden. Wat natuurlijk in werkelijkheid betekende dat deze gelovigen weer terugkeerden als een gewassen zeug tot een modderpoel, waar ze juist uit verlost waren. Nou is dat ook weer iets wat je uitvoerig zou moeten bespreken eigenlijk, want er zit zoveel aan vast. Want natuurlijk ook vandaag aan de dag willen we niet in de isolatie leven. Dat kan ook helemaal niet. We nemen in alle opzichten deel aan het maatschappelijke verkeer. Het valt niet mee om altijd het onderscheid te zien tussen de wereld waar je verre van moet houden en de maatschappij waar je middenin staat. En je gescheiden te houden van de wereld en tegelijkertijd in die maatschappij te staan, dat is een uitdaging voor ons allemaal. En soms gaan we te veel in de richting van de isolatie en de andere keer gaan we weer te veel in de richting van de vermenging. En dan worden we aangetast door de geest van de wereld. Of we dachten bijvoorbeeld dat wereldse dingen vooral in het uiterlijk zaten, in de manier waarop je je kleden, of je haar droeg, of weet ik veel, en of je je opmaakte als de vrouwen zijn altijd de pineut. Dat was in alle tijden zo, en dat is in alle richtingen zo, joden, moslims, christenen. En die werden vooral met de meetlat gemeten of die wel voldeden aan wat als niet werelds werd beschouwd. Terwijl in het Nieuwe Testament het wereldse vooral zit in je mentaliteit. Het denken van the mind of this world, denken van deze wereld. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, zegt de Romeinen 2... Maar wordt vernieuwd in je denken. Wordt gereformeerd in de vernieuwing van je denken. Het gaat erom dat zoveel christenen werelds denken hebben overgenomen. Want het is veel belangrijker dan uiterlijk of dat soort dingen. Het gaat om een mentaliteit, het gaat om een grondhouding, het gaat om een instelling. Het idee van de wereld. Bijvoorbeeld ieder voor zich en God voor ons allen. Het hebben, halen, houden. Ik vind het altijd doodgriezelig, maar ik ga er niet over uitweiden. Dat christenen in Amerika geacht worden republikeins te stemmen. Nou, u ziet wat een gesteggel dat is. Als de belasting voor de rijken moet worden verhoogd. En dat die armen, die moeten maar voor zichzelf zorgen. Dat is hun eigen schuld dat ze zo arm zijn. Het is zo'n walgelijke mentaliteit, vind ik. Dat ik blij ben dat ik niet in Amerika hoef te kiezen tussen republikeinen en democraten. Maar dat vind ik een wereldse mentaliteit. En dat is maar één voorbeeld. Dus een makkelijk probleem is dat niet. Maar deze vrouw, Isabel, leerde dat je rustig kon meedoen met die afgodsfeesten, inclusief de gewijde ontucht die daar ook mee verbonden was. In 1 Korinthe 6 zie je dat probleem ook. Ontucht, dat raakt alleen maar het lichaam en onze geest is vernieuwd door de Heere God. Dus je scheidt die gewoon die twee. Wat je met het lichaam doet is verder niet belangrijk, maar het gaat om de geest en het gaat om je innerlijk. En dat wordt daardoor niet aangetast, verbeeldt men zich. Nou, deze vrouw betekent dat ze verderf brengt over de kerk. Een kerk wordt gelijk aan de wereld. De kerk heeft de verantwoordelijkheid om voor de wereld een getuigenis te zijn, zodat mensen uit deze wereld veranderd worden naar het beeld van Christus. Maar als de kerk niet langer het beeld van Christus draagt, maar het beeld van die wereld gaat overnemen, dan is het de omkering van de zaken. Zij gaat steeds meer lijken op die wereld. Door machtswellust. Hoeveel machtswellust is er niet geweest, vooral politieke spelletjes, toen eenmaal die katholieke kerk zo verschrikkelijk veel politieke invloed in Europa had gekregen. En dat hoort tot de grootste gevaren van die kerk, van alle mensen. Machtshonger. En ten tweede de ontucht die vaak daarmee verbonden is. En ten derde het geld. Billy Graham zei jaren geleden al, het geld voor elke dienstknecht van de Heer. Hoed u voor de ontuchtige verleidingen. Hoed je voor machtshonger, voor trots en hoogmoed. En het verlangen om over mensen te regeren. En ten derde, hoed u voor de zucht naar geld. En hij beschreef hoe hij voor zichzelf ervoor zorgde om, die trots is natuurlijk het moeilijkste te beheersen, maar hoe voor die andere twee je maatregelen kunt nemen. Maar dit is ook weer een algemeen menselijk probleem. De machtshonger werd bevredigd doordat de kerk heerste over de hele wereld. En de hele wereld was toen natuurlijk de westerse wereld. En wat de hoererij betreft die hier beschreven wordt. Er zijn twee zeer donkere fasen in die donkere middeleeuwen. In de 10e eeuw met een paus als Sergius de derde. En dan nog eens een keer later in de 15e eeuw, ja, dus voor 1500, met pausen als Alexander de zesde. Je krijgt het bijna niet uit de strot. Zulke liederlijke figuren waren dat. Men spreekt wel eens van een pornocratie in die tijd. Omdat de hoeren van Rome het wel voor het zeggen leken te hebben in het Vaticaan. Twee zeer duistere perioden. Pausen die kinderen verwekten die ook weer pausen werden. Een van de redenen voor het ontstaan van de reformatie, puur menselijk gesproken, zijn deze walgelijke tonelen die zich in Rome afspeelden. Deze twee fasen in het bijzonder. Waar natuurlijk ook heel veel katholieke mensen een gruwel van hadden. En nu vandaag de dag helemaal. je schamen voor het verleden. En ik zeg nog eens, dat is ook ons het verleden, want onze voorouders in die tijd hoorden ook allemaal tot die kerk. Dus het geld, het geldbejag, de ontucht en de machtshonger. Alles wat ook typisch menselijk is, niet alleen maar katholiek, wat typisch menselijk is, heeft daar in die donkere fase haar dieptepunt bereikt. Natuurlijk, bij protestanten kwamen die dingen later ook voor. Maar dit was op zo'n grote en machtige schaal. Dat is onvoorstelbaar. Letterlijk wat hier beschreven wordt. Dus niet alleen maar hoererij in de geestelijke betekenis van het woord. Maar ook in de letterlijke zin. Dat is buitengewoon droevig. En het wordt hier aan de kaak gesteld. De Heer Jezus zegt, zijn leerden misleidt mijn slaven om te hoereren en afgodenoffers te eten. En dan in vers 22 zie ik, werp haar op een bed. Niet het bed van zinnelijk genot, maar het bed van pijn en van ziekte. Ik breng oordelen over haar. Dit is nog niet het uiteindelijk oordeel. Dit zijn oordelen in Gods regering, ook met deze kerk. Met de bedoeling dat er bekering zou volgen. Als zij zich niet bekeren van haar werken, of van hun werken. En dan, en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. Hier wordt al onderscheid gemaakt. Hier gaat het natuurlijk over die 7 gemeenten in Klein-Azië. Maar hier wordt onderscheid gemaakt. Want langzamerhand beginnen zich andere stromingen in de wereld af te tekenen. En allemaal zullen ze aan dit voorbeeld kunnen zien hoe God tegen deze dingen aankijkt. Alles wat in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurd is, kan zich herhalen en heeft zich herhaald, al was het dan niet altijd op deze dramatische schaal in protestantse kerken, tot evangelische gemeenten aan toe. En al deze dingen die hier beschreven worden, zijn daarom een spiegel. Alle gemeenten moeten weten hoe God over deze dingen denkt. En ook hoe hij ermee handelt. Wat hij doet. Hij brengt er het oordeel over. Het zou wel de meest dwaze gedachte zijn om te menen dat de kerk, omdat zij het lichaam van Christus is, buiten de oordelen valt. Wel als lichaam van Christus, dat wil zeggen als de heilige vergadering der ware christgelovigen, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, uiteraard is zij de bruid van Christus. Ver boven alle oordelen verheven. Maar de kerk in haar aardse vorm en gedaante, zoals ze die noodwendigerwijze in de geschiedenis heeft gekregen, als instituut, als denominatie of hoe je het zeggen wilt, die valt wel degelijk onder het oordeel van God. Sterker nog, die valt meer onder het oordeel van God dan de wereld. God zegt in Leviticus 10, als het gaat over de zonen van Aaron die daar gedood worden, in degene die het dichtst bij mij staan, zal ik mij heiligen. Hoe dichter je bij de Heere God staat, dus ook als je tot een kerkelijke richting behoort, die zichzelf verbeeldt uitermate dicht bij God te staan. Nou, gefeliciteerd met dat vooroordeel, maar dan stel je ook des te hogere eisen aan jezelf. Want je verantwoordelijkheid is des te groter en het oordeel van God is des te groter. Ik zeg het nog eens een keer, in degene die mij het naaste staan, zal ik mij de heilige betonen. Daar worden geestelijke leiders strenger beoordeeld dan het gewone kerkvolk, om zo te zeggen. Hoe dichter je bij de Heere God staat, des te harder is het oordeel. En dat is wat we hier zien en wat ons als een spiegel wordt voorgehouden. Ik ben het die hart en nieren doorzoek en ik zal u geven ieder naar uw werken. Hier gaat het niet meer over die mooie werken van vers 19. Je ziet hier in deze brief dat er een onderscheid ontstaat. Dat heb je bij de vorige brieven nog niet zo gehad. Maar hier in deze gemeente is er een onderscheid. Daar wordt gesproken over uw kinderen, wordt gezegd tot Agab en Izebel, geestelijk gesproken. Die komen onder het oordeel, zoals Jehu die kinderen van Agab heeft uitgeroeid. Maar er zijn ook die anderen, die in vers 19 beoogd waren. Die goede werken, die liefde, die geloof, die dienst en die volharding hebben aan de dag gelegd. En die vinden we terug in vers 24. Maar tot u zeg ik, tot de overigen in Thyatira. Je hebt hier 2 keer u achter elkaar. In vers 23. Ik ben het die hart en nieren doorzoek en ik zal u geven naar ieder naar uw werken. Maar tot u, er zijn hier 2 u's. Er zijn hier twee groepen die onderscheiden worden. Dus voor het eerst dat het zo duidelijk geschiet. En die geestelijke scheiding bestaat nog steeds in de Rooms-Katholieke Kerk. En in elke volkskerk, ook in de protestantse volkskerk, alleen dat is nu nog niet aan de orde. De scheiding tussen die grote massa meelopers, dat heb je natuurlijk vooral bij de volkskerk, dat heb je bij de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook bij de protestantse staatskerken in alle mogelijke landen in Europa. Die grote meelopende massa, die soms niet eens meeloopt trouwens, die is morgens op bed blijven liggen. Die alleen maar in de kaartenbakken bestaan. Daarom zullen die hersteld, hervormde en de gereformeerde gemeenten nooit samengaan. Want die hersteld, hervormde, omdat ze hervormde zijn, hebben een gigantische kaartenbak van mensen die nooit in de kerk komen. Dus dat is gewoon praktisch onuitvoerbaar. Maar dat is typisch voor een volkskerk. En aan de andere kant de mensen die toegewijd zijn. Die niet alleen maar regelmatig in de kerk komen, want je kunt elke zondag in de kerk zitten en op maandag gedraag je als een volstrekte wereldling. Je bent dan als het ware een soort praktisch atheïst die de hele week niet met God rekening houdt en op zondag een vroom gezicht trekt. Dus zelfs in de kerk is dat niet altijd. De mensen die wel komen is het ook nog niet altijd zoals het zou moeten zijn. Maar in die Rooms-Katholieke Kerk, net zoals in de staatskerken, maar daar gaan we het de volgende keer over hebben, zijn die mensen die werkelijk oprecht aan God toegewijd zijn. Ik ben ze heel veel tegengekomen toen ik gelopen heb naar Santiago de Compostela. En heel veel van deze vrome katholieken tegenkwam. Ook atheïsten, ook boeddhisten, ook rare protestanten, alle mogelijke loopt daar. Maar daar lopen ook vooral heel veel echte vrome katholieken. Daar heb ik voor het eerst van mijn leven een vrije bidstonde meegemaakt met katholieken. Dat was een nieuwe ervaring. Ik wist niet eens dat die mensen dat konden. Zulke rare vooroordelen hebben wij over elkaar. Een vrije gebed kunnen spreken naar de Heere God toe. En dat zijn die mensen van wie de Heer Jezus hier ook zegt. Ik kom direct op vers 24 terug. Ik leg u geen, aan het eind van vers 24, ik leg u geen andere last op. Wij kunnen wel zeggen, ja, maar die mensen hebben toch niet het licht dat wij hebben, nietwaar? Die hebben toch niet de reformatie gekend? Ze weten ook vaak, de Bijbelkennis en nauwelijks, dat is ook zo. De Bijbelkennis is uitermate bedroevend, behalve degenen die naar het seminarie zijn geweest en priester zijn geworden. Maar de Heer Jezus zegt, ik leg jullie geen andere last op, maar dat wat je hebt, je liefde voor Christus, je toewijding aan Hem, met het beperkte inzicht dat je misschien hebt. Houd dat vast. Hij zegt niet, ga eruit en ga naar die protestantse kerken. Hij zegt niet tegen de mensen in Thyatira, bij wijze van spreken, als ik dat zo over mag brengen, ga allemaal naar Sardis. Want Sardis is ook niet alles. Dat zullen we de volgende keer zien. Hij zegt, blijf zitten waar je zit en houd vast wat je hebt. Blijf trouw tot het einde. En die mensen zijn er, ook daar. Die trouw blijven met het licht dat ze hebben tot het einde aan toe. En God laat hen niet in de steek. Maar nu even nog eerder in vers 24. Alle die deze leer niet hebben, die leer van Izebel. Van het maakt niet uit hoe je leeft en hoe je je vermengt met de wereld. Af en toe dan ga je weer naar de kerk en dan biecht je weer en dan komt alles weer goed. Nee. De mensen die de diepte van de Satan, zoals zij zeggen, niet hebben gekend. Misschien beweerden die mensen dat wel, dat als je je afgaf met deze heidense afgodsfeesten, met dat occulte gedoe, en je daardoor eigenlijk inderdaad de diepte van Satan leerde kennen, daarmee in aanraking kwam. En dan was je daar misschien nog wel trots op, ook, ja, wij zijn christenen. Ja, wij hebben daarin dat occultisme, dat de diepte van Satan leren kennen, maar dat doet ons niks, wij zijn immers christenen. Zo is één manier althans om die tekst uit te leggen. Je kunt ook nog anders lezen, je kunt ook zeggen, die mensen beweren dat ze de diepte van God hebben leren kennen. Terwijl dan de Heer Jezus zegt, in feite wat jullie bedoelen is niets anders dan de diepte van Satan. Maar goed, in elk geval, die overigen die daaraan niet hebben meegedaan. En die zijn er in alle eeuwen geweest. Mensen die zich niet bevuild hebben met dit liederlijke gedoe. Tot hen spreekt hij, de overigen. Dat duidt op een rest, wat de Statenvertaling noemt een overblijfsel. De getrouwen in Thyatira. Ik leg u geen andere last op. Dan moeten wij dat ook niet doen. Het is niet waar dat mensen pas op hun plek zijn als ze lid zijn geworden van onze kerk of gemeente. Alsof dat het hoogste op aarde is wat ze zouden kunnen bereiken. Liever een getrouwe katholiek dan een ontrouwe protestant. Kom, dan heb ik het een keer uitgegooid. Je zou zeggen, ja, maar nog mooier is een trouwe protestant. Maar dat is even mijn punt van vergelijking niet. Hou vast wat je hebt. Ik leg je niks anders op, maar dat wat je hebt, houd dat vast. Een vriend van me die ooit traktaten verdeelde in Vlaanderen, misschien heb ik het wel eens verteld, maar ik vind het zo mooi om het nog een keer te vertellen. Die sprak met zo'n Vlaamse boer op het land, een katholiek uiteraard. En dat duurde even voordat die man doorhad waar het eigenlijk allemaal over ging. En tenslotte begonnen zijn oogjes te glimmen en hij zei, maar jij hebt dus ook de Heer Jezus lief. Nou, zei mijn vriend, toen was er een band tussen ons twee, die kon niet meer stuk. En of hij nou katholiek en wij protoliek waren, dat deed er allemaal totaal niet meer toe. Op dat moment hadden twee mensen elkaar gevonden door in hun liefde tot de Heer Jezus. Dat zijn de getrouwen. Ze zijn er misschien niet veel, daar ben ik bang voor. Grote kaartenbakken met mensen die nooit in de kerk komen. Maar ze zijn er wel degelijk. En de Heer Jezus bemoedigt ze. Houd vast wat je hebt totdat ik kom. Nou, dit is heel belangrijk. Want voor het eerst in de brieven, bij Pergamus zeggen sommigen dat ook, daar kun je van mening over verschillen, dat daar ook op de wederkomst wordt gewezen, maar vraag het me af. Hier in elk geval is het onmiskenbaar. En dat is heel belangrijk. Nou moet u even opletten, want dit wordt eventjes ingewikkeld. Terwijl ik al zo lang aan het woord ben, komt er nog eens eventjes iets heel ingewikkelds. Efeze werd opgevolgd door Smyrna. En toen was er geen Efeze meer. Smyrna werd opgevolgd door Pergamus, ik bedoel dus nu de profetische tijden, en toen was er geen Smyrna meer. Pergamus werd vervangen door Thyatira, maar nou wordt het anders. Thyatira blijft bestaan tot om uit de wederkomst. Thyatira is dus niet vervangen door Sardis. Het protestantisme is niet in de plaats gekomen van het Rooms-Katholieke Kerk. Sterker nog, het aantal protestanten, alles bij elkaar genomen, heeft nooit ook zelfs maar de aantallen van de katholieke kerk weten te benaderen. Die katholieke kerk is nog steeds verreweg het grootste. Sardis ontstaat daarnaast. En precies hetzelfde is het met Philadelphia. Philadelphia komt voort uit Sardis, maar Sardis bestaat ook nog steeds tot op de dag van vandaag. Als je naar zond komt, dan ben je of evangelisch of je bent katholisch. Verderweg, de meeste van die mensen komen nooit in de kerk, maar ze weten haar fijn, historisch gesproken, of ze het een of dat ze het ander zijn. Maar het betekent niks. Philadelphia bestaat naast Sardis en Laodicea dus ook naast Thyatira en Sardis en Philadelphia. Ik ga later proberen uit te leggen welke die voorstellen, als ik het goed zie. Maar in elk geval, alle vier krijgen deze boodschap. De eerste drie niet. Ze krijgen alle vier deze boodschap dat ze zullen blijven bestaan tot aan de wederkomst. En dat is uitermate belangrijk. Pas dan wordt het oordeel geveld over de Rooms-Katholieke Kerk. En dan pas wordt het oordeel geveld over het staatsprotestantisme. Dan pas wordt het oordeel geveld over alle vernieuwingsbewegingen die uit Sardis zijn voortgekomen in Philadelphia. Maar ook Philadelphia is niet het laatste woord. Het laatste is de lauwe kerk van Laodicea. En allemaal komen ze op hun eigen manier onder het oordeel van God. Ik zei straks al, de kerk valt niet buiten het oordeel. Wel het lichaam van Christus, dat is boven alle oordelen verheven. Als zodanig. Maar de kerk als instituut in deze wereld komt onder het oordeel van God. In 1 Petrus 5 lezen we, vers hoofdstuk 4 dacht ik, het oordeel van God begint bij het huis van God. Zo was het ook in Israël, want dat is een uitdrukking uit het boek Ezechiël. Het oordeel begon bij de oude mannen die zaten bij de tempel. Die zo'n vrome indruk maakt. Niet bij de jonge mensen, niet bij de oude mensen ergens anders, maar juist die oude mannen die daar zaten vlak bij de tempel. Die een indruk maakten dat zij de heilige bovenlaag waren. Maar die in feite de leiders waren van de grote afvalligheid. Daar begint het oordeel. Daar begint de plaag te woeden. Want, ik zeg het nogmaals, ik zal mij de heilige betonen in degene die mij het naaste staan. Het oordeel begint niet bij de wereld. Het oordeel begint bij het huis van God. En dat is in de regeringswegen van God zo. De reformatie was een oordeel van God over de katholieke kerk. En de vernieuwingsbewegingen die daar vanaf de 18e eeuw uit voortgekomen zijn, zijn een oordeel van God over de staatskerk, over de protestantse staats- en volkskerk. En zo kun je doorgaan. Maar dat zijn oordelen in regeringswegen. En dat doet ook niks af aan de getrouwen die in al die stromingen blijven bestaan tot het einde toe. Dat is heel belangrijk. Maar er is hier ook een belofte. Wie overwint. Ik heb u eerder gezegd en ik zeg het weer. De overwinnaar in elke brief, dat is niet zomaar een groep. Dat zijn diegenen die in een gemeente heel specifiek die gevaren weten te overwinnen die in die gemeente bestaan. Nou, als je in Thyatira een getrouwe bent, dan ben je in een kleine minderheid. Dan ben je eigenlijk ook nauwelijks in tel. Dat is niet helemaal meer zo vandaag aan de dag, gelukkig. Maar in ieder geval was dat wel heel erg lang zo. Zeker in die, wat we noemen, donkere middeleeuwen. Maar de Heer Jezus zegt, wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart. Je hebt drie keer hier uw werken, dat is positief. Dan uw werken, dat is negatief. En dan mijn werken. Dat zegt de Heer Jezus, mijn werken. En die werken in het begin, in vers 19, ik weet uw werken, dat is positief. Maar onze werken zijn alleen maar echt positief als de Heer Jezus kan zeggen, het zijn ook mijn werken. Het zijn werken die je door mij en in mijn kracht hebt gedaan. Wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, die zal ik macht geven over de volk. In een kerk die meer dan welke kerk op aarde, ook de Oosters-Orthodoxe kerk, hebben nooit zoveel macht bezet. Behalve deze kerk, de kerk van de middeleeuwen in de 12e eeuw. De allermachtigste instantie in de hele wereld, machtiger dan elke koning en elke keizer. En die getrouwen, die weinigen, die protesteerden daartegen en daarvoor onder de inquisitie terechtkwamen. Die getrouwen, daar wordt hier aan het einde gezegd. Als straks Christus terugkomt, dan zegt Psalm 2, dan zal hij de volkeren hoeden met een ijzeren staf. Maar hier wordt gezegd door deze getrouwen, die zal ik macht geven over de volk. En hij, dat is die overwinnaar, zal hen hoeden met een ijzeren staf. Dat wil zeggen, dat woord van Psalm 2, dat wordt nu toegepast op die getrouwen in Thyatira. Nou kunnen wij natuurlijk zeggen, ja, maar dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Wij zullen allemaal straks, als we gelovigen zijn, met Christus regeren en over de volkeren hoeden met een ijzeren staf. Dat is wel zo, maar dan hebt u toch te makkelijk uzelf toegeëigend. Het is wel zo, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat er hier om dat er getrouwen zijn in Thyatira die nooit in tel waren. Die altijd als lastpakken werden ervaren. Die altijd een sta in de weg waren voor de grote machthebbers. Of dat nou de lokale bisschoppen waren of uiteindelijk de paus. Het waren altijd de dwarsliggers. Ze waren niet in tel. Ze konden zelfs op de brandstapel hun leven eindigen. En tot deze mensen worden gezegd, jullie zijn uiteindelijk de machthebbers. En al die grote machthebbers van toen, die zullen allemaal ter aarde storten. En jullie zullen met mij regeren over de volkeren. Dat is een geweldige troost en een bemoediging juist voor deze mensen. En dat die belofte misschien ook voor ons geldt, dat is hier niet aan de orde. Het wordt gezegd tot deze machtelozen. Als pottenbakkersvaten worden zij verbrijzeld. Dat gaat over twee verschillende groepen. Er is een groep van de volkeren die in het vrederijk deel zullen krijgen aan de vrede en de gerechtigheid die dan zullen heersen. En waarover deze gelovigen gesteld zullen worden om over hen te regeren. En er zijn de anderen die door toedoen van Christus als pottenbakkersvaten worden verbrijzeld. Zij zullen macht ontvangen, zegt de Heer Jezus, zoals ook ik die macht van mijn Vader heb ontvangen. Hij is degene die alle macht heeft. In de hemel, maar ook op aarde. Ook in de kerk als het goed is. Ook bij jullie in de gemeente. Maakt niet uit of het in de Romeinse kerk is, of in de protestantse kerk, of in de evangelische gemeente. Heeft hij werkelijk het gezag? Luisteren naar wat hij door zijn geest en door zijn woord, of door zijn woorden, door zijn geest, net hoe je de volgorde wil zeggen, tot ons te zeggen heeft. Hij heeft uiteindelijk alle macht. Ook in deze kerk. Maar eigenlijk dat laatste woord, wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. En vervangen is door, laat hij horen wat de kerk tot haar leden heeft te zeggen. Er is nog een eigenaardigheid hier. Voor het eerst is de volgorde omgekeerd. Elke brief tot dusver eindigde met wie overwint, die zal ik geven. En daaraan ging vooraf die woorden, wie een oor heeft, die mogen horen wat de geest tot de gemeente zegt. Hier is dat omgedraaid, voor het eerst. En het blijft ook in de andere brieven zo. En ik denk dat dat betekent dat vanaf nu de prediking van Christus niet meer komt tot de christenheid als geheel. Dat klinkt hard, maar dat betekent dat vanaf nu het oordeel over die grote delen van de christenheid vast ligt. Of ze nou behoren tot Thyatira, of tot Sardes, of tot Philadelphia, of Laodicea, maakt niet uit. Het oordeel ligt vast. Het woord van de Heilige Geest komt hier niet tot de christenheid als geheel, maar komt tot die overwinnaars. En of je nou een overwinnaar bent in Thyatira, of in Sardis, of in Philadelphia, of in Laodicea, dat maakt niet uit. Die overwinnaars zijn degenen die staande blijven, te midden van alle verval en zelfs afval die om hen heen binnen de christenheid plaatsvindt. Dat zijn de mensen die ook in deze tijd tot op het einde toe de stem van de Heilige Geest blijven verstaan. En die stem kan natuurlijk tot hen komen door goede predikers. Goede predikers in de zin, degene die het woord van God toepassen en uitleggen. Maar hoe het ook mogen zijn, dit zijn de mensen die blijven luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Het zijn de getrouwen in Israël. Het zijn in de gemeente van God en niet meer de massa als geheel. Er staat nog een klein woordje dat ik anders zo overgeslagen heb in vers 28. Ik zal hem de morgenster geven. Dat is niet zo makkelijk om te vertellen wat dat betekent. De morgenster komt nog een keer voor aan het einde van dit boek. En dan is het de Heer Jezus zelf die zegt, ik ben de blinkende morgenster. En je kunt eigenlijk moeilijk aannemen dat aan het einde van dit boek die morgenster wat anders betekent dan hier. Je kunt daar ook nog naast leggen wat 2 Petrus 1 zegt, daar komt die morgenster ook voor. Dat is wel een andere uitdrukking in het Grieks, maar het gaat wel over dezelfde planeet. Die morgenster. En daar wordt gezegd dat in de harten van de gelovigen die morgenster opgaat. Voordat ze opgaat aan de hemel, gaat ze op in de harten van de gelovigen. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, ik geef mijzelf aan jullie als die blinkende morgenster. Ik denk dat dat op zijn minst betekent dat het kenmerk van alle getrouwen, en dat geldt of het nou voor Sardes, Philadelphia, Laodicea of Thyatira is, het geldt voor hen allemaal. Het kenmerk van deze mensen is Christus, zoals die Vlaamse vriend dat zei, dus jij hebt ook de Heer Jezus lief. Dat is wat mensen samenbindt. En dat is ongelooflijk belangrijk. Deze mensen hebben Christus in hun hart ontvangen. En ze leven uit hem en ze leven voor hem en ze leven door hem. En ze leven tot hem. En dan wel in deze gedaante als de morgenster. Dus ook als degene die zij verwachten, waar ze naar uitkijken. Degene die straks op zal gaan aan de hemel, maar die nu al is opgegaan in hun harten. In feite, bij al die overwinnaars in deze 7 brieven, is dat een soort overeenkomst van hen allemaal. Zij verstaan de stem van de geest, maar hoed u voor alle bewegingen waar de geest belangrijker wordt dan Christus. Of waar de geest belangrijker wordt dan het woord. Het omgekeerde trouwens ook hoor, waar het woord belangrijker wordt dan de geest. Want het is die twee samen natuurlijk. Maar Christus is het kensteek, dat kenmerk. We hebben dat bij Pergamus gezien en bij die vorige brief. Dit is het kenmerk dat al die overwinnaars gemeen hebben. Het kenmerk van een christen is niet dat hij de juiste belijdenis heeft, nog minder dat hij hoort tot de juiste denominatie en allemaal van dat soort kenmerken. Het ware kenmerk is dat hij leeft vanuit Christus en de relatie met hem. En de Heer Jezus zelf zegt dat als een belofte aan deze mensen. Ik geef mijzelf aan jullie. Hij is ook de dierbare bruidegom. Er zijn zoveel eigenschappen, een kenmerk van hem die je daarbij kan betrekken. Hij geeft zichzelf aan die gelovigen. Hij is hun rijkste bezit. Dat zijn de mensen die nooit met stralende ogen over hun denominatie hoort praten. Want zij weten juist als beste van allemaal hoeveel tekortkomingen er in hun eigen denominatie zijn. Maar hun ogen gaan pas glimmen als ze het over Christus hebben. En als ze het over zijn woord hebben. En dat is het werk van de Heilige Geest. Ze praten misschien niet zoveel over de Heilige Geest, maar je ziet het werk van de Heilige Geest in hen, doordat ze zo vervuld zijn van de liefde en de grootheid van Christus. De volgende maal tegen Sardis. Maar vergeet nooit dat ook naar Sardis en bij Philadelphia en bij Laodicea, dat zijn allemaal hele nieuwe ontwikkelingen, ook waar Gods hand in aanwezig was, dat daar altijd die getrouwen in Thyatira zijn, tot het einde aan toe. En de Heer kent hen en heeft hen lief. God zegene zijn woord. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel dat we dat mogen weten, dat u al degenen die u werkelijk toebehoren, bij name kent. U kent uw schapen en uw schapen kennen u. En ze kennen uw stem en ze weten uw stem te onderscheiden van de stem van de valse herders. Soms zouden we zeggen, hoe kunnen ze het daar nog uithouden? Maar dat is dan misschien te veel vanuit ons perspectief bekeken. U kent ze. En u bent degene die hen geen andere last oplegt. Maar alleen tot hen zegt, houd vast wat je hebt. En terwijl naar onze beoordeling, Heer, het misschien maar weinig is wat ze hebben. Maar misschien is dat wel onze eigen hoogmoed. U zegt, houd vast wat je hebt. Dank u wel, Heer, dat u overal de uwe kent. Dat u zo anders oordeelt dan wij dat doen. Wij die zo vaak oordelen vanuit onze eigen hoogmoed, vanuit onze zelfingenomenheid, van de trots die we misschien hebben op de denominatie waar we deel van uitmaken. U kijkt naar de harten en u kijkt naar wat er in die harten werkelijk voor u gevonden wordt. Hoeveel echte liefde voor u er is, hoeveel toewijding. Hoeveel echte omgang met u. U bent het die harten en nieren proeft. Ook van mij, ook van elk mens in deze zaal. In elke kerk en kring en richting in Apeldoorn en omgeving. U kent ons allemaal. En u bent de ware oordelaar over wat er in die harten omgaat. En Heer, daarom buigen we ons voor u. En we belijden voor u hoe vaak wij hard geoordeeld hebben over mensen uit andere kerkelijke richtingen die het volgens ons allemaal zoveel slechter deden dan wij. En die het allemaal zoveel minder goed begrepen dan wij. En Heer, als we nu naar onszelf kijken, in de spiegel kijken, dan zien we hoeveel er op onszelf aan te merken valt. En dan worden we wat bescheidener. En dan zeggen we, Heer, oordeelt u maar. Over de harten van mensen, over onze harten. En bewaar ons maar heel dicht bij u. Want ook voor ons geldt, zoals we hier zijn. We hebben iets van u ontvangen. En dan kunnen we ook heel vaak dankbaar zijn als we kijken naar de kerkelijke richting waar we vandaan komen. Want vaak is het daar aan ons doorgegeven. En daar kunnen we dankbaar voor zijn. Ook al zijn we het misschien niet met alles meer eens zoals dat toen ging. Heer, leer ons dankbaar te zijn voor wat we hebben ontvangen. Ook door die voorgangers, of door onze ouders, of wat dan ook. En u zegt tegen ons, wat daarin van waarde was, houd dat vast totdat ik kom. Want je hebt het als een pand toevertrouwd gekregen. En wees er zuinig op, ga er goed mee om. Veracht het niet en verkwansel het niet, want ik zal je er verantwoording over vragen. Heer, leer ons zo onze weg te gaan. Leer ons zo elke dag uw volk bij u op te dragen. In wat voor kerkelijke richting dan ook. Uw volk is uw volk. En samen vormen wij al deze gelovigen uit al die richtingen. De heilige vergadering der ware Christgelovigen. Dank u wel, Heere, voor het voorrecht als we daarbij mogen horen. Dat is van u. Dat is een wonder van uw genade. Heer, we bevelen ons bij u aan. Als we nu weer van hier gaan. Gedenk ons op al onze wegen. Gedenk ons in een nieuw jaar dat voor ons ligt. En daarvan nu de eerste volle week gaat beginnen. Gedenk ons. Bewaar ons dicht bij uw woord. Leid ons door de kracht van uw geest. En laat bovendien die grootste schat, de Heer Jezus zelf, in onze harten gekoesterd mogen worden. Totdat u komt. Amen.